De Romeinen, hoofdstuk. De bladzijde waai je steeds onder de ventilator. Hoofdstuk 16, Romeinen 16, vanaf vers 17 gaan we lezen. Romeinen 16 vanaf vers 17. Goed, vers 17. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. Vers 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Gaius, de gastheer, van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu, die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, die alleenwijze God, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. In de vorige verse van dit hoofdstuk zien we dat Paulus aan het eind van zijn leven is gekomen. Wat zeg je erop? Uit? Ja, hij waait een beetje, maar dat kan ook. Beter zo. Nee, dat is beter zo. Dankjewel. Nee, Paulus is aan het eind van zijn leven gekomen en degene die hem dierbaar zijn, laat hij groeten. Heb je het nou al warm? Oh, deze.
Oh.
Het is goed. Dat was het laatste woord, Ulrich. We gaan verder. Paulus neemt afscheid van degenen die hem dierbaar zijn. Maar anderen hebben hem verlaten. Dat kun je lezen in 2 Timotheus 4 vers 16. Maar dat gaan we niet opslaan. Maar deze hebben voor Paulus gezorgd en hem gesteund en ook financieel ondersteund in zijn bediening. Ze zijn hem tot een hand en een voet geweest. En sommigen hebben hun leven zelfs voor Paulus gewaagd. En daar dankt hij hen voor. En Paulus mocht mede door hen een geweldig instrument zijn in de hand van God. In Handelingen kun je daarvan lezen, zoals hij het zelf zegt, Handelingen 9 vers 15, ik zal het voorlezen. Maar de Heere zei tegen hem, en dat is Ananias, waar Paulus toen kwam toen hij door de Heer Jezus werd geroepen. Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dat was de opdracht die Paulus kreeg. En er werd hem ook bij verteld dat het niet allemaal gemakkelijk zou zijn. Als je de Heer wil dienen, gaat dat niet vanzelf. Dan is er altijd weerstand. Paulus is nog nooit in Rome geweest. En de andere apostelen ook niet. En toch is het evangelie daar gebracht door christenen die op reis waren of op doorreis waren. Hij heeft daar al vele bekenden. Broeders en zusters die hem dierbaar zijn. En hij groet hen allemaal heel persoonlijk. En hij dankt hen heel persoonlijk. Hij heeft een nauwe band met hen. En samen hebben ze veel meegemaakt. Medearbeiders die hun leven voor Paulus gewaagd hebben, moeite hebben gedaan, familieleden en medegevangenen. Hij sluit zijn groet af met de woorden, groet elkander met een heilige kus. Nou, Gerard heeft daar vorige week uitgebreid bij stilgestaan. En als Paulus dat zo zegt, doet mij dat denken aan de ongeveinsde liefde en broederliefde waartoe hij in Romeinen 12 vers 9 oproept. Daar heb ik bij stilgestaan op een vorige avond. In de volgende versen eindigt Paulus met waarschuwingen en adviezen aan de broeders in Rome. Want er dreigen ook gevaren door lieden die verwarring willen stichten in de gemeente. Dan lees ik nog een keer vers 17, dit was ter inleiding. Vers 17 daar staat, en ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen en keer u van hen af. De gemeente in Rome is een jonge gemeente met gelovigen met zeer uiteenlopende achtergronden. Gelovigen uit de Joden en uit de heidenen die verschillende dingen belangrijk en waardevol vinden en die geneigd zijn elkander daarom te veroordelen en te minachten. Daar hebben we bij stilgestaan. Die elkaar maar zo tot een aanstoot en een ergernis kunnen zijn. Waardoor ook weer verwijdering kan ontstaan tussen broeders en zusters. Er zijn altijd mensen die verdeeldheid zaaien. Paulus waarschuwt daarvoor. En hij roept de broeders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich van hen af te keren. Vers 18. Daar staat, want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Deze mensen, het kunnen wel christenen zijn, broeders en zusters, dienen met hun houding en hun gedrag niet de Heere Jezus Christus, maar het gaat hen om hun eigen eer en hun eigen belang. Hoogmoed, egoïsme, afgunst, wrok en rancune zijn grote gevaren voor de gemeente. En argeloze mensen, jonge gelovigen en zwakkeren in het geloof zijn gemakkelijke prooien voor zulke lieden. De broeders in de gemeente, de oudsten en de opzieners in het bijzonder, roept Paulus op om waakzaam te zijn. Vers 19, daar staat, want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijf mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent, wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. De gemeente van Rome en elke gezonde gemeente bestaat uit gelovigen die al langer op de weg zijn en die al korter op de weg zijn. En ook uit jongeren en ouderen qua leeftijd. Paulus kan zich verblijden over hun gehoorzaamheid, die in de gemeente een algemeen beeld is geworden. Dat is prachtig. Een mooi getuigenis voor de broeders en zusters naar elkaar en vooral ook naar de jongeren in de gemeente. Bij gehoorzaamheid hoort ook trouw. Paulus wil dat ze wijs zijn wat het goede betreft. En het gaat hier over het onderscheid. Het goede doen en het kwade veroordelen en afwijzen. En ook de psalmen spreken daarover. Psalm 34 bijvoorbeeld, keer je af van het kwaad, doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. In Psalm 37, vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw. En ook Petrus schrijft daarover in 1 Petrus 3. Vanaf vers 8 mag ik meelezen als u het opzoekt. 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Daar staat het volgende. Daarboven staat opwekking tot verdraagzaamheid. 1 Petrus 3 vers 8. Ten slotte, daar begint het mee, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Vers 10, want wie het leven wil liefhebben, in goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Dus Paulus schrijft daarover en ook Petrus doet dat uitgebreid. Belangrijk onderwerp. Vers 20 van ons hoofdstuk. Daar staat: en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. Als je doet wat in de versen hiervoor is geschreven, dan zal de Satan geen vat op je hebben. Dus geen hoogmoed, maar bescheidenheid. Geen wrok, maar vergevensgezind. En dan zal de vrede van de God van de vrede zich ten volle kunnen openbaren in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Daarvoor is de genade van de Heer Jezus Christus nodig, want dan moeten wij onszelf wegcijferen, zoals Hij dat ons heeft voorgeleefd. Paulus heeft zijn taak bijna volbracht. Hij wordt door de Joden overgeleverd aan de heidenen, zoals ook zijn Heer. Hij mocht het evangelie brengen aan zeer velen, aan Joden en heidenen, aan de Hoge Raad in Jeruzalem, aan priesters en aan het volk, landvoogden en koningen en waarschijnlijk zelfs aan keizer Nero. Vers 21. Daar komen nog een paar groeten. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn familieleden. Paulus had Rome nog niet gezien. En toch waren bij Paulus broeders en zusters, die waarschijnlijk in Rome bekend waren, waaronder Timotheus. Ook hun groet brengt hij over aan de gemeente in deze brief aan het eind. Dan vers 22, dat is ook een mooi vers. Daar staat: ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Wij denken dat Paulus die brief geschreven heeft. Maar Tertius zegt: ik heb die brief geschreven. Uit dit vers blijkt hoe de brieven van Paulus werden geschreven. Paulus schreef zijn brieven niet eigenhandig. Hij dicteerde, bijvoorbeeld aan deze Tertius. En om de echtheid van zijn brieven te laten blijken, ondertekende hij wel eigenhandig. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in 2 Thessalonicenzen 3 vers 17, want daar staat: een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief, zo schrijf ik. Dus een waarmerk heeft elke brief van Paulus wel meegekregen. Ook in de Galatenbrief, of een deel daarvan, lijkt Paulus eigenhandig te hebben geschreven. Daar staat in Galaten 6 vers 11: zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Het vermoeden bestaat dat Paulus na zijn blindheid slecht zag. Misschien was dat wel de doorn in het vlees waarover hij schrijft in 2 Korinthe, maar die door de Heere niet werd weggenomen. We weten het niet. We denken het. Het is gissen. Vers 23. Daar staat weer een naam die intussen bij ons een heel andere betekenis heeft gekregen. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u. Gaius was de gastheer van de hele gemeente in Korinthe en van Paulus. Hieruit kun je vermoeden dat Gaius de gemeente gastvrijheid bood, dus dat de gemeente bij hem in huis samenkwam. En dat Paulus daar ook verbleef. Gaius was een van de weinigen die door Paulus werd gedoopt. Want Paulus was niet geroepen om te dopen. Dat zegt hij zelf in de Korinthebrief, 1 Korinthe 1. Daar staat: ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. En dan vers 17 van dat stuk: want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. En Erastus, de andere naam, was de rentmeester van de stad Korinthe. Ook niet de eerste, de beste. Van waaruit Paulus, vanuit Korinthe, schreef Paulus deze brief aan de gemeente in Rome. En Paulus had nog een dienaar, Erastus. En daarvan kun je lezen in Handelingen 19, vers 22. Dat is een andere Erastus. En dan broeder Quartus. Daar zegt hij niets bijzonders over, maar toch is het belangrijk genoeg voor Paulus om hem ook te noemen. We weten niet waarom. Een broeder uit de gemeente. Zoals er velen zijn, maar toch wordt deze genoemd. Dan vers 24. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Paulus sluit zijn brief af met zijn bekende zegenbeden. En dan lijkt de brief af. Maar dan komen er nog drie versen. Het lijkt een PS te zijn, een postscriptum, een naschrift. Vers 25, daar staat: hem nu, die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was. Paulus vindt het blijkbaar nodig om terug te grijpen op wat eerder is gezegd en geschreven. Hij wijst er nogmaals op dat op wie Jezus Christus is, die hem op de weg naar Damascus in de kraag heeft gegrepen, en op het geheimenis van de gemeente dat hij mocht openbaren aan Joden en heidenen. Hij schreef over de positie van Israël en van de gemeente, en de spanningen die kunnen ontstaan tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Door ondanks de genade vast te houden aan de wet, of daar in de ogen van anderen juist achterloos mee om te gaan. Ook de zwakkeren en de sterken in het geloof kwamen aan bod in deze brief. Wij mogen elkaar niet minachten of veroordelen en elkaar niet ergeren of aanstoot geven. De teksten die daarbij steeds weer naar voren komen, die vind je bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 9, waar staat: laat de liefde ongeveinsd zijn, oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met de broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. In Romeinen 13 vers 8, daar staat: wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. In vers 26. Maar dat nu geopenbaard is, dat gaat over het geheimenis, en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Het evangelie is niet bij de Joden gebleven, maar ook tot de heidenvolken gekomen. De oud-testamentische profeten hadden wel geschreven over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna voor Israël en de schepping. Deze profeten vormen het fundament van ons geloof, zoals Paulus ook schrijft aan de gemeente in Efeze. Ik Het is denk ik goed om dat nog eens te lezen met elkaar. Efeze 2 vanaf vers 13. Zullen we dat opzoeken? Efeze 2 vanaf vers 13. Over het fundament. Efeze 2 vers 13, daar staat het volgende: maar nu, in Christus Jezus, het gaat over onze nieuwe positie, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden, zijn Jood en Heiden, één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, de wet, af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Vers 17, en bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was, de heidenen, en aan hen die dichtbij waren, de Joden. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, kinderen in Gods huisgezin en broeders en zusters van elkaar. Dan vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. In Efeze 3, dat gaan we nou niet lezen, dat staat hierna, dat snap je wel, gaat Paulus verder en daar wijst hij op het geheimenis van de gemeente. Dat geheimenis kon pas worden geopenbaard nadat het verlossingswerk van de Heere Jezus aan het kruis was volbracht en hij zijn positie aan de rechterhand van God had ingenomen. Zoals Stefanus getuigde. In Handelingen 7 vers 55, daar kun je van lezen wat Stefanus getuigde. Hij zegt, maar hij vol van de Heilige Geest hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Voor het kruis, tijdens het oude verbond, het oude testament, waren Gods wegen en gedachten alleen aan Israël geopenbaard. Er zijn de betrekking op Israël en de aarde, maar nu ook aan alle volkeren en de gehele aarde. Dan vers 27 van ons hoofdstuk. Ik loop er helemaal niks meer van. Vers 27, daar staat aan hem die alleen wijze God. Zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Er zijn veel dingen die we niet begrijpen. Gods grootheid en almacht zijn voor ons veel te groot. En zijn soevereiniteit is voor ons ook niet te bevatten. Maar daar horen ook bij zijn oneindige liefde en genade. Wij leven in een onvolmaakte wereld met veel lijden en onbegrepen verdriet. De omstandigheden waarin wij verkeren kunnen ons leven zwaar maken. Denk maar aan ziektes die ons kunnen treffen. En ter afsluiting de bekende woorden, maar ook moeilijke woorden uit Romeinen 8, waar staat in vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. We leven nog in onvolmaaktheid, maar we zijn geroepen met een opdracht. Door ons handelen kunnen we echter in problemen komen en problemen veroorzaken. Maar Gods geest kent onze harten, onze bedoelingen, of wij in ons handelen en ons denken oprecht zijn. En vaak gaat het onhandig. Kwetsen we anderen, maken we brokken. En soms met grote gevolgen. En toch kan God in zijn oneindige wijsheid met een kromme stok recht slaan. Volgende vers, Romeinen 8, wil ik nog aanhalen. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat we denken, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Tot zover vanavond.